Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Case Against Socialism van Rand Paul is een politiek en economisch essay waarin de Amerikaanse senator betoogt dat socialisme niet leidt tot meer vrijheid, maar juist tot meer staatsmacht, afhankelijkheid en verlies van individuele keuzevrijheid. Het boek richt zich op lezers die willen begrijpen waarom Paul zich fel verzet tegen figuren als Bernie Sanders en Alexandria Ocasio-Cortez, en tegen beleid zoals Medicare for All, kwijtschelding van studieschulden en andere vormen van uitgebreide overheidsbemoeienis. In heldere, korte hoofdstukken zet hij zijn libertaire visie uiteen, met een sterke nadruk op de tegenstelling tussen vrije markt en centrale planning. Daarbij gebruikt hij historische voorbeelden, van Stalin tot Venezuela, om te laten zien hoe socialistische systemen volgens hem uitlopen op onderdrukking en economische schade. Het boek is daarmee tegelijk een politieke waarschuwing, een ideologische verdediging van kapitalisme en een pleidooi voor een kleinere federale overheid. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, waarom Rand Paul socialisme ziet als een bedreiging voor persoonlijke vrijheid. De kern van het boek is de stelling dat socialisme niet primair draait om gelijkheid, maar om macht. Paul betoogt dat wanneer de overheid steeds meer economische keuzes overneemt, burgers minder ruimte overhouden om hun eigen leven vorm te geven. In zijn analyse leidt dat tot afhankelijkheid van uitkeringen, minder ondernemerschap en een samenleving waarin mensen steeds meer op de staat moeten leunen. Dat maakt het boek interessant als politieke waarschuwing, omdat Paul vrijheid niet alleen ziet als een juridisch recht, maar ook als iets praktisch, namelijk de mogelijkheid om zonder overheidsdwang te werken, te investeren en te ruilen. Zijn kritiek is dus niet alleen ideologisch, maar ook institutioneel. Hij stelt dat een systeem dat belooft iedereen te helpen, in de praktijk vaak eindigt met meer controle, arbeid, zorg en onderwijs. Voor Nederlandse en Belgische lezers sluit dat aan bij bredere discussies over de grens tussen solidariteit en staatsinmenging. Al blijft Pauls conclusie veel radicaler dan wat in West-Europa gebruikelijk is. Ten tweede, historische voorbeelden van onderdrukking, hongersnood en staatsgeweld. Paul probeert zijn afwijzing van socialisme te onderbouwen met historische voorbeelden die laten zien waar centrale planning volgens hem toe kan leiden. Hij verwijst naar Stalinistisch geweld, de Goedleks en de economische en humanitaire ramp in Venezuela, om duidelijk te maken dat socialistische systemen in zijn ogen niet slechts ineffectief zijn, maar ook gevaarlijk. Het doel van deze voorbeelden is niet alleen om emotioneel te overtuigen, maar om een patroon zichtbaar te maken zodra de staat te veel macht krijgt over productie, distributie en prijzen, ontstaan tekorten, repressie en politieke onderdrukking. Daarmee zet Paul socialisme neer als een systeemfout, niet als een goedbedoelde vergissing. De historische vergelijking maakt het boek scherp, maar ook sterk ideologisch, omdat de selectie van voorbeelden vooral bedoeld is om een duidelijke les te ondersteunen. Voor de lezer levert dat wel een concrete historische lens op. Je ziet hoe economische theorie bij Paul nooit losstaat van menselijke gevolgen, zoals honger, migratie en verlies van politieke vrijheid. Dat geeft het boek een waarschuwende toon die verder gaat dan een gewone partijpolitieke polemiek. Ten derde, de aanval op Bernie Sanders. AOC en populaire linkse beleidsvoorstellen. Een belangrijk deel van het boek is gericht op hedendaagse Amerikaanse progressieven, vooral Bernie Sanders en Alexandria Ocasio-Cortez. Paul gebruikt hen als voorbeelden van politici die volgens hem socialistische ideeën opnieuw aantrekkelijk maken voor een jong publiek. Hij bespreekt daarbij voorstellen zoals Medicare for All en kwijtschelding van studieschulden als symbolen van een bredere verschuiving richting meer staatsuitgaven en meer federale sturing. Zijn kritiek is dat zulke plannen goed klinken, maar uiteindelijk de rekening doorschuiven naar belastingbetalers en de afhankelijkheid van de overheid vergroten. In plaats van structurele problemen op te lossen, zouden ze de markt verstoren en de vrijheid van burgers beperken. Deze focus maakt het boek actueel en duidelijk politiek gepositioneerd. Het is geen neutrale studie over economische systemen, maar een expliciete weerlegging van een links-Amerikaans debat. Tegelijk laat Paul zien hoe economische taal en morele taal door elkaar lopen, want de voorstellen worden vaak verkocht als sociaal rechtvaardig, terwijl hij ze presenteert als een bedreiging voor individuele verantwoordelijkheid en begrotingsdiscipline. Zo wordt het boek ook een kritiek op politiek taalgebruik zelf. Ten vierde, waarom kapitalisme volgens Paul de enige houdbare weg is voor vrijheid en welvaart. Tegenover socialisme plaatst Paul een uitgesproken verdediging van kapitalisme en vrije markten. Zijn redenering is dat vrijwillige ruil, concurrentie en beperkt overheidsingrijpen beter aansluiten bij menselijke creativiteit dan gecentraliseerde planning. Volgens hem maakt kapitalisme niet alleen rijker, maar ook vrijer, omdat mensen zelf kunnen bepalen hoe zij werken, consumeren en investeren. Hij stelt dat welvaart niet ontstaat doordat de staat steeds meer verdeelt, maar doordat mensen ruimte krijgen om initiatief te nemen en risico te dragen. In die zin gebruikt Paul economische argumenten en morele argumenten. Kapitalisme is voor hem niet alleen efficiënter, maar ook meer in overeenstemming met persoonlijke autonomie. Dat onderscheidt het boek van puur technocratische kritiek op socialisme. Paul presenteert zijn visie als een principiële verdediging van een vrije samenleving, waarin de federale overheid kleiner blijft en economische macht niet steeds centraler wordt. Voor lezers die de klassieke tegenstelling tussen markt en staat willen begrijpen, biedt het boek een heldere, sterk verankerde libertaire uitleg van waarom economische vrijheid volgens hem onmisbaar is voor politieke vrijheid. Tot slot, de mijten van Sociaal Europa en de boodschap voor Amerikaanse lezers. Paul wijdt ook aandacht aan het idee dat Europese landen zouden bewijzen dat socialisme goed werkt. Volgens hem is dat beeld misleidend, omdat veel Europese samenlevingen in de praktijk juist sterke marktelementen hebben behouden en sommige socialistische beleidsvormen hebben teruggeschroefd. Daarmee probeert hij een veelgebruikt argument in het Amerikaanse debat te ontkrachten. Hij wil laten zien dat landen in Noord- en West-Europa niet simpelweg voorbeelden van socialisme zijn, maar gemengde economieën met kapitalistische fundamenten. Dat maakt zijn boek relevant buiten de Verenigde Staten, omdat het laat zien hoe internationale voorbeelden in politieke discussies vaak vereenvoudigd worden. Tegelijk is dit een typisch onderdeel van Paul's bredere boodschap, namelijk dat Amerikanen waakzaam moeten blijven voor beleid dat de overheid steeds verder uitbreidt. Het boek is dus niet alleen een aanval op een ideologie, maar ook een oproep om grondwettelijke grenzen en economische vrijheden te beschermen. Voor lezers in Nederland en België is dit interessant omdat het uitnodigt tot vergelijken met hun eigen gemengde economie, waarin verzorgingsstaat en markt elkaar voortdurend in evenwicht moeten houden. Paul gebruikt Europa vooral als contrast, niet als model. Concluderend, The Case Against Socialism is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in politieke economie, libertaire denkwijze en het Amerikaanse debat over de rol van de staat. Het boek biedt geen neutrale verkenning van socialisme, maar een uitgesproken tegenargument dat historisch voorbeeldmateriaal, beleidskritiek en ideologische stellingnamen combineert. Juist daardoor kan het leerzaam zijn voor wie wil begrijpen hoe conservatieve en libertaire denkers socialistische voorstellen framen als een bedreiging voor vrijheid en ondernemerschap. De praktische waarde zit vooral in de helderheid van de redenering. Paul legt steeds opnieuw de koppeling tussen economische macht en politieke macht uit, waardoor de lezer beter ziet hoe discussies over zorg, onderwijs, herverdeling en begroting ook discussies over vrijheid en afhankelijkheid zijn. Wat dit boek onderscheidt van veel vergelijkbare werken is de directe, actuele invalshoek. Het richt zich expliciet op hedendaagse Amerikaanse politici en beleidsvoorstellen, in plaats van alleen op abstracte theorie. Daardoor leest het als een polemisch maar compact position paper, bedoeld om de lezer te overtuigen en te wapenen in een groter ideologisch debat. Als je ons wilt steunen, Rand Paul, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.